Van harte welkom in deze middag pauzedienst. Mijn naam is Willy Elhorst en ik mag de Protestantse Kerk Amsterdam dienen als hulppredikant van de Oranje Kerk en als LHBTI-predikant. En het is een voorrecht nu in deze dienst met u te mogen voorgaan. Er gaat geen dag voorbij of we mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
En in de naam van deze God, de eeuwige, mag ik u groeten. Genade zij u en vrede. Van God die onze vader en ook onze moeder is. Van onze Heer Jezus Christus die ook onze broeder is, door de kracht van de geest. Amen. Laten we samen bidden. Goede God, wij hier bijeengekomen op deze plek, midden in de drukte van een grote stad, om rust en bezinning willen u bidden, wees aanwezig. Schenk ons uw geest, dat wij zien, dat wij horen wat u ons te zeggen heeft, waarmee wij verder kunnen, wat ons leven dient, wat ons samenleven. God, wat uw vrede dient. We vragen u dat in de naam van hem die ons hier samenbrengt, Jezus Christus, onze Heer en Broeder. Amen. En we zingen samen de aangegeven coupletten van Psalm 87. De overdenking is naar aanleiding van 1 Samuel 5 vers 1 tot 12 dat we eerst samen zullen lezen. De ark van God die bij Eben-Haezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgebroken op de drempel. Daarom zetten de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen tot op de dag van vandaag geen voet op deze drempel. De Heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met gezwellen. Toen de burgers van Asdod zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze: de ark van God van Israël kan hier niet blijven, want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon. Ze riepen de Filistijnse stadsvorsten erbij en legden hun de vraag voor: wat moeten we doen met de ark van de God van Israël? Breng de ark naar Gat, luidde het antwoord. En dat deden ze. Toen de ark naar Gat was overgebracht, keerde de Heer zich tegen die stad, zodat ook daar een geweldige paniek ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van jong tot oud en iedereen kreeg gezwellen. Ze stuurden de ark van God door naar Ekron. Maar zodra hij daar aankwam, begon de bevolking te schreeuwen: ze hebben de ark van God van Israël hierheen gestuurd om ons allemaal te doden. Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij: stuur de ark van de God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, zeiden ze. Anders worden we allemaal gedood. In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan. Wie niet stierf, werd getroffen door gezwellen en het gekerm van de stad steeg op naar de hemel. Beste mensen, soms vraag je je af of het ooit anders is geweest en of het ooit nog anders zal worden. Zal er ooit een wereld zijn zonder oorlog, zonder conflicten, zonder disputen, zonder mijn en dijn? Het conflict tussen het huidige Israël en de Palestijnen is er een schoolvoorbeeld van. In het boek dat we elke zondag en ook vandaag opslaan met zijn eeuwenoude woorden, lezen we bijna alsof het de orde van deze dag is over ditzelfde conflict. Of althans, we herkennen het als zodanig. Tenminste de donkere contouren ervan. Van dit gevecht op leven en dood van twee volken die tot in eeuwigheid elkaars gezworen vijanden lijken. Het verhaal dat we vandaag hebben gehoord, door het Nederlands Bijbelgenootschap gekozen als de tekst voor vandaag, sorteert ook dat effect, op mij wel althans. Het speelt zich af om en nabij de huidige Gazastrook en het voert ons midden in het conflict toentertijd tussen het Joodse volk en de Filistijnen. Het Joodse volk, ooit tot slaafgemaakten in Egypte, maar via een jarenlange omzwerving door de Sinaï-woestijn in Kanaan aangekomen, was daar al geen onbekend gegeven meer. Maar de aanwezigheid van dit volk, dat dit land als een geschenk van vrijheid en voorspoed graag had aangenomen, werd nog steeds betwist. De volken die er al woonden belaagden de nieuwkomers, die als een bedreiging werden gezien, die zich onrechtmatig leken te hebben gevestigd in een ander land en met wie dit land hoe dan ook niet kon worden gedeeld. Nog los van de vraag wat dit conflict nu precies heeft veroorzaakt, wie er nu precies schuld heeft en wat er nu exact wel en niet rechtmatig of onrechtmatig is aan dit conflict, het is vooral de tragiek die zich aan je opdringt als lezer, als hoorder. Wij dan in de wetenschap dat het al zo lang duurt en dat het al zoveel slachtoffers heeft geëist en dat het, zoals gezegd, geen einde lijkt te kennen. In het verhaal van vandaag lijken de Filistijnen aan de winnende hand. Het is hen gelukt om de hand te leggen op het meest kostbare object van de vijand, namelijk de ark van God zelf. De ark was ooit gemaakt toen het Joodse volk bevrijd uit Egypte door de woestijn trok. De ark was een verbondskist die de 10 woorden als inhoud had. De woorden ten leven die het nog stuurloze woestijnvolk waren gegeven, van God zelf en uit handen van Mozes, om de verworven vrijheid te kunnen hanteren en leven die het door God zelf geschonken was. Met de ark was niet zozeer iets van financiële waarde gestolen, maar het representeerde het hart van het volk zelf, het hart van het Joodse volk. En het moet een verschrikking zijn geweest om dit te missen. Het in handen te weten van een volk dat de vrijheid die dit heilige object vertegenwoordigde in zijn wezen bedreigde. Daar horen we in het verhaal van vandaag verder niets over. Het Joodse volk is ver weg in het verhaal van vandaag. En de Filistijnen lijken er ook even geen boodschap aan te hebben. Zij hebben hun handen vol aan wat zij van dat volk hebben buitgemaakt. De ark van God, de ark van het verbond, de ark van het verbond van God met zijn volk blijkt hier niet erg goed te gedijen op vreemd grondgebied. Onder een volk dat geen weet heeft van een door God geschonken vrijheid. Van wat dat doet met een volk. Met het leven en het samenleven. Het leven dat dat van mensen vraagt. Het is goed en wel buitgemaakt. Het heeft goed en wel een plek gevonden als trofee in de tempel van de god van de Filistijnen, Dagon. Of het blijkt daar iets uit te richten. Iedere ochtend bij het betreden van de tempel blijkt Dagon om te liggen. Hoofd en handen afgehakt op de tweede morgen. Het blijkt zo ingrijpend dat de priesters de drempel van de tempel niet meer over durven gaan. De ark verplaatsen dan, dat biedt misschien soelaas. Maar waar het ook neergezet wordt, steeds weer betekent het rampspoed voor de Filistijnen, die dan, zo hoorden we, vooral blijkt te bestaan in het ongemak van aanbijen. Gezwellen staat er in deze vertaling, maar aanbijen staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Een merkwaardig effect dat, als ik heel erg eerlijk ben, ook wel een beetje op mijn lachspieren werkte en waarvan ik de betekenis tot nu toe niet heb kunnen achterhalen, als die er al is. Hoe dan ook, ongemak. Groot ongemak en je eigen God steeds omgevallen en onthoofd aantreffen, dat doet het bestaan uiteindelijk zelf op zijn grondvesten schudden. De onrust en het ongemak slaan om in angst, doodsangst. En doen de Filistijnen, die de ark al zien aankomen, als die weer wordt verplaatst, uitroepen: alsjeblieft niet hier. De gevolgen van de ark van God op het grondgebied van de Filistijnen zijn verschrikkelijk en roepen bij mij ook vragen op. Moet dit nu echt zo? Is dit nu echt nodig op deze manier? Maar eigenlijk ligt het ook voor de hand. De ark van God, en dan natuurlijk vooral de inhoud, de woorden ten leven van voor een voorheen onderdrukt volk, mensen die bevrijding aan de lijve hebben ervaren, die ark verdraagt zich niet in een omgeving waarin dit alles met voeten getreden wordt, waarin bewapening wordt beleden en oorlog en buit en vernietiging en onderdrukking. Een volk dat alleen dit beleidt roept over zichzelf af dat alles om hen heen omvalt en dat wat heilig leek onheilig blijkt te zijn en dat wat overwinning leek te vertegenwoordigen in veroverde buit uiteindelijk in verlies en teloorgang zal verkeren, in angst en in dood zelfs, omdat geen enkel volk van oorlog, van onrecht en van diefstal kan bestaan. Het is duidelijk dat elk volk, elke natie die dit zichzelf voor kan houden, niet alleen het hier, of dat dat geldt voor elk volk die zichzelf dit voor kan houden, en dat dit niet alleen geldt voor het hier verhaalde volk van de Filistijnen. Ik denk dat het jammer zou zijn om dit oude verhaal als een sterk verhaal af te doen. Dat is het ook, maar wordt het pas echt als wij de betekenis ervan ook voor onszelf zien? Leven wij naar de vrijheid die God voor ons heeft bedoeld, bevrijd van alles wat ons knecht, Wat laten wij toe in ons leven en ons samenleven dat dit weerspreekt? En waarvan we de gevolgen in ons eigen leven en in ons samenleving kunnen onderscheiden? Als die ark van God, als de woorden ten leven zich hier in ons midden zouden bevinden, wat zou er dan gebeuren, als het ware? Ik hoop en bid dat de waarde die het vertegenwoordigt zich dan van ons meester maakt. Dat wij de uitgestoken hand van God zelf erin zien, die ons uitnodigt tot echte vrijheid. Die God ziet en die in deze God de bevrijder ziet die hij is. Die uitnodigt tot vrede die alles en allen omvat. De vrede waarmee Joden en Arabieren elkaar ontmoeten. Shalom, salaam. De vrede waarmee wij elkaar in de naam van Christus begroeten. De vrede die relatie bewerkstelligt. Handen die reiken om nooit meer los te laten. De vrede die opbouwt. Huizen, steden, landen die openstaan voor iedereen. Een wereld waarin mens en dier kan opademen. Een wereld waarin gedeeld wordt. Rijkdom in welzijn voor iedereen. Een wereld waarin de woorden ten leven gewelddadig gedijen. Dat het zo mag zijn. Laten we samen danken en bidden. Goede God, wij danken u voor de vrijheid die wij genieten. Dat wij in vrede leven, tenminste in de afwezigheid van oorlog en al zo lang. We danken u voor de mogelijkheid om hier samen te komen, om te bidden, om stil te zijn, om te zingen, om de woorden van uw woord tot ons te nemen als voeding voor alle dag. We haasten ons te erkennen dat deze vrijheid bij lange na niet is wat u voor al uw mensen en voor uw wereld heeft bedoeld. En we nemen het vandaag aan als een appel om dit met wat ons aan vrijheid gegeven is na te streven. Binnen de mogelijkheden aan een ieder van ons afzonderlijk geschonken. Wij bidden u om vrede, God, tussen Israël en Palestina. Tussen Rusland en Oekraïne, in Zuid-Soedan, in Jemen en op zoveel andere plekken op de wereld. Goede God, de woorden van de psalm die we zongen zeggen het zo mooi. Bijna te mooi om waar te zijn. Dat ooit alle volken samen zullen komen. Om te erkennen dat ze uit één en dezelfde bron zijn geboren. Inwoners zijn van één en dezelfde stad. Allen kinderen met de naam van Sion op het voorhoofd geschreven. God, help ons allen naar die werkelijkheid te leven. Die werkelijkheid, geen droom, maar belofte. Voor alle volken, voor al uw mensen, voor heel de aarde. Wij bidden u dat wij leven als mensen onder wie de woorden ten leven kunnen gedijen. Onder wie uw woorden ten leven gehoor vinden, zoals zij gehoor vonden in de mens naar uw hart, uw Zoon, onze Heer en Broeder Jezus Christus. In omzien naar elkaar, in onderlinge zorg, in vergeving en verzoening, in delen van wat ons in rijkdom is toegevallen, in hoe wij elkaar kunnen laten opstaan uit tegenslag, uit verdriet, uit angst. In hoe wij zo de dood zelf weerspreken. In alles wat het leven dient, uw leven. Het leven met u. Goede God, zo leggen wij u in stilte voor wat niemand anders voor ons verwoorden kan. Goede God, u hoort al onze gebeden, de uitgesproken en de onuitgesproken gebeden, die wij nu samenvatten in het gebed dat Jezus zijn leerlingen en ook ons leerde en dat klinkt in alle talen over heel de wereld. Onze Vader. En ik mag de aangegeven collecte van harte bij u aanbevelen die bedoeld is voor deze alledag kerk. Ga dan nu heen om dat land van vrede, om dat land van melk en honing en weet u gedragen door de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen haar aangezicht over u en geven u vrede. Amen.